Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij en vrede van God de Vader, en van de Heere Jezus Christus, door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, nu gaan wij met elkaar zingen van Psalm 95, de versen 2 en 6. De Heer is groot, een heerlijk God, een koning, die het zaligst lot ver boven alle goon kan schenken. En ik heb aan dit volk dat mij vergat een lange tijd verdriet gehad. Ja, 40 jaar hun hoon verdragen. Psalm 95, bijzonder de versen 2 en 6. Gelezen worden uit de profetieën van Micha en daarvan het zesde hoofdstuk. Wij noemden nu dus Micha 6. Doch stellen wij ons vooraf voor de spiegel van Gods heilige wet en in aansluiting zingen wij Psalm 119, het derde vers.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Lezen we nu Micha 6. Hoort nu wat de Heere zegt. Maak u op, twist met de bergen en laat de heuvelen uw stem horen. Hoort gij bergen, de twist des Heeren, mitsgades gij sterke fundamenten der aarde? Want de Heere heeft een twist met zijn volk. En hij zal zich met Israël in rechten begeven. O mijn volk, Wat heb ik u gedaan en waarmee heb ik u vermoeid? Betuig tegen mij. Immers heb ik u uit Egypteland opgevoerd en u uit het diensthuis verlost. En ik heb voor uw aangezicht heen gezonden Mozes, Aaron en Mirjam. Mijn volk, gedenk toch wat Balak, de koning van Moab, beraadslaagde en wat hem Bileam, de zoon van Beor, antwoordde en wat geschied is van Sittim af tot Gilgal toe, opdat gij de gerechtigheden des Heren kent. Waarmee zal ik de Heren tegenkomen en mij bukken voor de Hoge God? Zal ik hem tegenkomen met brandoffers, met eenjarige kalveren? Zou de Heere een welgevallen hebben aan duizenden van rammen, aan tienduizenden van oliebeken? Zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding, de vrucht mijns buiks voor de zonden mijner ziel? Hij heeft u bekend, o mens, wat goed is. En wat eist de Heere van u dan recht te doen en weldadigheid lief te hebben en ootmoediglijk te wandelen met uw God? De stem des Heeren roept tot de stad, want uw naam ziet het wezen. Hoort de roede en wie ze besteld heeft. Zijn er niet nog in een ieders goddeloze huis schatten der goddeloosheid en een schaarse Eva die te verfoeien is? Zou ik rein zijn met een goddeloze weegschaal en met een zak van bedriegelijke weegstenen? Terwijl haar rijke lieden vol zijn van geweld en haar inwoners leugens spreken en hun tong bedriegelijk is in hun mond, zo zal ik u ook krenken, u slaande en verwoestende, om uw zonden. Gij zult eten, maar niet verzadigd worden. En uw nederdrukking zal in het midden van u zijn. En gij zult aangrijpen, maar niet wegbrengen. En wat gij zult wegbrengen, zal ik aan het zwaard overgeven. Gij zult zaaien, maar niet maaien. Gij zult olijven treden, maar u met olie niet zalven. En most, maar geen wijn drinken, want de inzettingen van Omri worden onderhouden en het ganse werk van het huis van Achab. En gij wandelt in derzelfde raadslagen, opdat ik u stelle tot verwoesting en haar inwoners tot aanfluiting. Alzo zult gij de smaadheid mijns volks dragen. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij gaan nu met elkaar zingen van Psalm 86, de versen 2 en 8. Psalm 86, en daarvan in het bijzonder de versen 2 en 8. Wie toch is als gij weldadig, wees mij dan, o Heer, genadig. Maar gij, Heer, gij zijt langmoedig, zeer barmhartig, overvloedig. Wij zingen Psalm 86, de versen 2 en 8. Thank you. tekst worden waar wij u vanmorgen bij zouden willen stilhouden, kunt u vinden in Micha 6 en daarvan in het bijzonder het derde vers. O mijn volk, wat heb ik u gedaan en waarmede heb ik u vermoeid? Betuig tegen mij. Onder deze tekstwoorden zouden we willen schrijven een goddelijk twistgeding. En we letten op drie gedachten: op de beklaagden, op de klacht en op de klager. Dus een goddelijk twistgeding, de beklaagden. O mijn volk. Dus die zitten in de beklaagde bank. Dan de klacht. Wat heb ik u gedaan en waarmede heb ik u vermoeid? En tenslotte de klager. Betuig tegen mij. Dus de Heere is de klager. Ja, onze tekst begint, gemeente, met een indringende vraag, niet alleen toen aan Israël, maar ook aan ons. We leven in veel bewogen tijden van ziekte, zorgen, oorlogsspanningen aan de grenzen van Europa. En misschien in uw persoonlijke leven ook moeite en teleurstelling. En dan kunnen wij zo, ik heb het van de week nog in pastoraat meegemaakt, dat iemand zei, waarom gaat dit zo bij mij? Waarom wordt die weg zo door de Heere uitgestippeld? Maar hier gaat het andersom in de tekst. Het is hier niet Israël die klaagt over de Heere, maar de Heere klaagt over zijn volk. Waarom? Wat heb ik gedaan? Het doet ons herinneren aan de naam van Micha zelf. Het is alsof die vragen ook in zijn naam zitten. Mi, dat is een Hebreeuws vraagwoordje, wat of waarom. En ga, dat betekent dan, is een afkorting van gelijk aan de Heere. Wie is gelijk aan de Heere? Dus Micha, die stelt eigenlijk dezelfde vraag aan Israël. Waarom vergeet u en verlaat u de Heere, want hij is de allergrootste en het enige goed, hij is de fontein van de zaligheid. Wie is er toch aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk, naast prinsen plaatst en wereldgrote, dat is de naam Micha. En die vraag die zit ook helemaal in de tekst. Waarom verlaat u mij? Wat heb ik u voor moeite aangedaan? En het is net alsof hier in het begin van dit hoofdstuk er een soort twistgeding van gemaakt wordt. Als u in die eerste verse kijkt, dan staat er ook een en ander maal het woord twist. En in ons taalgebruik betekent dat zoiets als een rechtszaak. De Heere maakt er een rechtsgeding van. Hij wil daar nu eens heel eerlijk een ogenblik met zijn volk over spreken. Het staat ook in vers 2. En hij zal zich met Israël in het recht begeven aan het slot van vers 2. Dus de Heere wil daar op zeer ingrijpende wijze nu eens met zijn volk over handelen. Een twist. En zo, gemeente, vertaal ik dat natuurlijk door in deze preek ook naar ons eigen volk. Misschien kent u dat boek wel van Herman Witsius. Die heeft ooit eens een boek geschreven, toen ging het in Nederland ook niet goed. Maar het ging ook wel goed, want we hebben altijd toch weer de prediking gehad. Maar hij schreef een boek, De Twist des Heren met zijn wijngaard. En daar bedoelde hij dan Nederland mee. Nederland is ook vaak, ook door onze vaderen genoemd, het Israël van het Westen. Dat we zo bevoorrecht waren. Twist des Heren. Misschien klinkt dat allemaal akelig, om dan nu op de vroege zondagmorgen met de twist des Heren, met een rechtszaak, te worden geconfronteerd. Maar gemeente, wees er maar blij mee. Als de Heren nog tot ons komt en met land en volk en ons persoonlijk leven nog wil twisten. Betekent dat hij ons niet loslaat, maar over de kernkwesties van ons leven met ons in zijn ogenblik wil spreken. Want het kan ook gebeuren, en soms dan denk ik wel eens, zou dat nou met ons ook gebeuren in deze dagen? Maar het kan wel gebeuren dat de Heer er niet meer twist. Je kunt zo de vermaningen en de nodigingen des Heer in de wind slaan, in het kerkelijk leven verlaten en door die grote wereld wordt opgezogen en dat er niets en niemand meer de gang van je leven tegenhoudt. Als de Heer nog eens op je hart klopt en het woord nog eens een kracht doet zijn ter overdenking, dat betekent dat de Heer nog met je twist. Maar op de deur van je hart klopt. We lezen van de wereld net voor de zondvloed. Al de mensen hadden God verlaten en ze deden naar het goeddunken van hun hart. Ze waren alleen maar bezig met de dingen van de tijd. En toen had de Heer zo'n smart van de mensen dat hij ze gemaakt had. Dan staat er, maar mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens. Dan slaat hij niet meer op de deur van je hart. Dan wijkt de prediking uit het land, de kerken lopen leeg, de secularisatie slaat toe. Dan twist de Heer niet meer en dat is heel ingrijpend, want dan staat het eindoordeel voor de deur. Maar nu wil de Heer nog met ons twisten. En je ziet dat ook in het boekje van Micha. Het is een van de eerste profeten die over de Baal zonden en het afdwalen van Israël spreekt. Maar je merkt in die profetie van Micha nog duidelijk dat de Heer twist. De latere profeten, zeker bij Jeremia, een van de laatste profeten voor de ballingschap, dan voel je de Heer wilde niet meer over spreken. Al stonden Mozes en Elia voor mijn aangezicht. Samuel, ik zou ze niet horen. Wil de Heer niet meer twisten. Maar hier in deze kleine profetie van Micha voel je duidelijk dat de Heer nog met dat volk worstelt. Vers 1. Maak u op, twist met de bergen. En laat de heuvelen uw stem horen. Ja, u weet, Israël is een land met heuvels en bergen. Dit is heel poëtisch gezegd, dat heb je wel meer in de Bijbel, zo zouden wij het niet zeggen natuurlijk. Want wij zouden zeggen hier in Nederland, wat hebben de bergen daarmee te maken? Ja, wij hebben geen bergen, behalve dan in Limburg. Wij hebben rivieren. Als ik het op de Nederlandse manier zou zeggen, dan zou ik zeggen, de bergen, laten de bergen eens twisten. En laten de rivieren eens hun stem horen. Want die berg of die rivieren in Nederland, die hebben het wel gezien hoe het met ons volk geweest is al die eeuwen. Ze hebben gezien hoe God voor ons volk zorgt. En dat er altijd weer een oogst kwam en een zaaitijd en dat de schapen de lammeren afwierpen en dat er altijd brood was en dat er prediking was. Dat hebben de Maas en de Waal en de Rijn, die hebben dat gezien. Nou ja, zo zeggen wij dat niet, want we zijn niet zo poëtisch als de mensen in het oosten. Maar hier zegt de profeet dat de bergen hebben het gezien. dat God goed is geweest. Laat het die maar eens getuigen. Luister maar eens goed wat die bergen en die heuvelen, de horen of de bergen daar in Israël, de Karmel en de Hermon en de Sionsberg, ze hebben het toch gezien wie de Heere voor Israël geweest is. O mijn volk, waarmee heb ik u vermoeid? Betuig tegen mij. Wat is toch wat dat de Heere zegt in dat rechtsgeding. Dat het als het ware de Heere een de beklaagde wil zijn. Zeg, mijn volk, nou mag u het eens eerlijk zeggen. Heeft u aanmerkingen, opmerkingen op mij in uw leven, dan mag u het nu zeggen. Dan gaat die hoge God en majesteit, die gaat eens een ogenblik luisteren waarmee hij dan Israël vermoeid heeft. En zo mogen het Nederlandse volk, die zo van zere wegen afdwaalt, een tijd van leegloop van de kerken. Vroeger was ook deze kerk, deze gereformeerde gemeente in Den Haag was. Dat heeft ook een van de predikers mij wel eens verteld. Het was hier een grote kerk. En wij zouden tegen al die mensen willen zeggen die de kerk hebben verlaten. Waarmede heeft de Heer u vermoeid? Waarom zit u er niet meer vanmorgen? Jonge mensen misschien. Catechisatie verlaten, deur van de kerk achter zich dichtgetrokken. Heeft de Heer je leven zo moeilijk gemaakt? U mag het nu zeggen. Moet toch een verklaring voor zijn. Dat land en volk, overheid en onderdaan, ook onze huidige regering, helemaal niets over de dienst des Heeren in de regeringsverklaring. Hoe komt dat toch? Bent u aan de God van Israël, aan de God van de Bijbel tekort gekomen? Als ik zo rondkijk, zegt de Heere, is er bijna niemand meer die naar de Heere vraagt. We zien hier allerlei bezwaren van het volk van Israël. De rechters zoeken geschenken. Dus er was heel veel corruptie. Je ziet dat als het evangelie werkt, dan komt de corruptie, de geldliefde op de voorgrond, de priesters offeren om loon. Ze deden hun werk niet uit de vrezen des Heren, maar doordat ze er wat door konden verdienen. En de profeten waren echte broodprofeten, die deden het om geld. En de gewone mensen, ik zag het ook in Afrika, de overheid was zeer corrupt, maar de gewone mensen op kleine manier ook, ze veranderden de gewichten en de maten. Ze waren daarmee aan het husselen, om er als het ware nog meer geld uit te krijgen. En over het grootste gedeelte, het hoofdbezwaar is dat dat volk afdwaalde van de God van Israël. En de Baals gingen dienen, de afgoden. Dat was een zedeloze godsdienst waar ook heel veel overspel bij ter sprake kwam onder Omri en Agab. En dat ging zomaar door en verdiepte zich. Geen wonder dat de Heer hier afkomt van zijn hoge troon. En aan dat volk gaat vragen, waarom is dat zo bij u? Hij maakt er een rechtsgeding van. De Heer zegt, ik heb u uit Egypte geleid, ik heb alles aan u gedaan. En waarom nou zo? Begrijpelijk dat, en daar hebben al die profeten het over voor de ballingschap, dat ze waarschuwen dat als het zo doorgaat, dan eindigt dat in het oordeel. Nou, op den duur lachten de mensen erom. Oordeel, wat oordeel. De Heere ziet ons niet en de Heere kent ons niet. Bestaat de Heere wel? Is er wel een God in de hemel? Vandaag in Nederland zeggen veel Nederlanders, er moet wel een kracht zijn. Want anders dan kunnen die bomen niet zo hoog bloeien. En dan kan dat allemaal, al die hemellichamen niet zo keurig naast elkaar draaien. Er moet toch wel wat wezen. Maar verder houden ze het voor gezien. En zo is dat hier bij het volk van Israël. En nu voordat die oordelen losbreken en die wolken van zijn gramschap opengaan, wil de Heer als het ware nog één poging doen. Wil hij ze nog eens één keer tot bezinning brengen. Waar ben je nou mee bezig? Waarom laat u het hele leven dat u krijgt, van 70 of 80 jaar, helemaal verdampen in de dingen van de tijd? Waarom is op een weegschaal uw leventje gelegd zo licht bevonden, dat er nou niets van de Heer in is? Zo moeten ze dan hier, ja, de Heer heeft een twist, een rechtsgeding. Staat het hier, en hij zal zich met Israël in het recht begeven. Maar gemeente, heel ootmoedig, wat maakt de Heere hier zich klein? Want dan zien we daar de God aller genade zitten op zijn hemeltroon in alle majesteit en heerlijkheid. In Israël de gedachten aan de glans boven de ark in het heilige der heiligen. Maar nu daalt de Heere als het ware van zijn troon af en komt daartussen dat volk als het ware heel persoonlijk liefdevol die vraag te stellen. En mag dat volk alles zeggen wat er aan bezwaren tegen de Heere in het hart leeft. Misschien heeft u ook wel bezwaren. En dan mag u het vanmorgen ook zeggen. Wel op eerbiedige wijze. Er wordt in Nederland natuurlijk ook heel veel tegen de Heere gevloekt. Ook in de media worden de allergrofste dingen soms tegen de Heere gezegd. Dus u mag het zeggen, wat er aan bezwaren in uw hart leeft, maar zeg het wel eerbiedig. En dan zal de Heere wel uitleggen uit zijn woord waarom de dingen gaan zoals ze gaan. Waarom er een corona is. Waarom de wereld verpietert in het klimaat en in de hulpbronnen. Waarom er spanningen zijn tussen de volken. Waarom er zo'n secularisatie is in de harten van de mensen. Dan zal hij dat allemaal wel uitleggen. Maar eerst bent u aan de beurt. Wat heeft u nou voor bezwaar tegen de Heer? Vindt u zijn wet te zwaar? Is die liefdeswet van de Heer voor u te moeilijk? Zeg het maar. Ontbrak er wat in uw leven aan zijn zorg? Heb je brood tekort? Heb je geen drinken genoeg? Heb je te weinig gezondheid in je lijf? Is het land van Nederland niet een land van melk en honing? Behoren we niet tot de rijkste naties van de wereld? Zijn we nou die afgelopen jaren, eeuwen, ooit iets aan God tekort gekomen? Heeft hij zijn beloftenissen niet waargemaakt? Zo zegt de Heer het ook tegen Israël. Gaf ik niet aan u mijn volk uitnemende knechten? Gaf ik u niet Mozes en Elia? Gaf ik u niet koningen die de Heere vreesden? Zo was het ook in ons land. Wat gaf God veel? Wat is er toch aan de hand? Waarom gaat het zo allemaal elke dag opnieuw de andere kant op? Betuig tegen mij. Ziet u het? Zo is het tafereel. En ik ga het zo ook wel op ons eigen volk en land toepassen. Maar ziet u daar? Daar zit altijd de Heer op zijn hoge verheven troon. En daar beneden op de aarde is de voetbank van zijn voeten. En daar wonen de mensenkinderen die hij geschapen heeft. En nu stapt die hoge God van hemel en aarde is een ogenblik van zijn troon en daalt af naar de wereld en wandelt daartussen zijn volk. En als een vader soms wel eens neerbuigt naar zijn moeilijke zoon en die eens een ogenblik naar zich toe trekt, jongen, wat is het nou toch dat het altijd weer tussen ons misgaat. En dat je zo iedere avond zo laat thuiskomt en in het weekend. Dat ik 's nachts op een bed aan je lig te denken. Waarom volg je toch niet in de weg die ik je gewezen heb vanuit mijn doopbelofte, vanuit mijn vaderliefde. Zou je het nu eens een keer in een persoonlijk gesprek tegen mij willen zeggen. O mijn volk, wat heb ik u toch gedaan? Zeg het eens tegen mij. Wel, dat is dus de beklaagde. Dat is het volk Israël en daarachter ook ons eigen volk en ook uw persoonlijk leven. Dan gaan we naar de tweede gedachte en dat is de klacht zelf. Ik heb het eigenlijk al een keer genoemd, maar ik wilde wat langer bij stilstaan. Wat heb ik u gedaan? En waarmede heb ik u vermoeid? Dan zien we hier in dit hoofdstuk dat de Heere eens terugblikt in de geschiedenis, hoe tot nog toe de verhouding tussen dat volk en God geweest is. En als we in het geheel van het hoofdstuk verder lezen, bijzonder de versen 4 en 5. Dan ziet u dat de Heere in die klacht vooral op drie dingen terugkomt. En zo zou er ook ten aanzien van ons land heel wat zijn op te halen wie de Heere geweest is. En die drie dingen die zijn, en dat is eigenlijk de belijdenis van Israël geweest, je vindt dat heel vaak ook opgezond in de psalmen, en dan is dat altijd weer hoe ze in Egypte waren, en ze zijn uitgeleid, en de manier waarop hij voor hen als een God en vader geweest is in de woestijn, en tenslotte hoe hij hen heeft ingebracht in het land vloeiende van melk en honing. Die drie dingen die worden hier genoemd in vers 4 en 5, ik zal het u eens lezen. Immers heb ik u uit Egypte opgevoerd en u uit het diensthuis verlost. Dat is de uittocht. En dan de woestijntijd en geleid door Mozes, Aaron en Mirjam. En dan de intocht in het beloofde land en tenslotte ingeleid bij Gilgal, ondanks al hun murmureringen. Ja, wat hier heel kort staat, we noemen dat de geloofsbelijdenis van Israël. Wij hebben natuurlijk een andere geloofsbelijdenis vanavond, de 12 artikelen. Maar Israël had dit vaak tot geloofsbelijdenis. De daden des Heren, uitgeleid, woestijntijd, de bezitname van het land der belofte. Misschien kent u die drie boeken van dominee Moerkerke wel. Uittocht, doortocht, intocht. Drie boeken prachtig om te lezen. En dat is eigenlijk wat hier staat. Dat zijn de daden des Heren. De weldaden van de verbondsgod. Daar heeft Israël altijd weer over gezongen. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Vanuit die gedachte, vanuit die herinnering, die heils terugblik. Zegt de Heere nu, o mijn volk, wat heb ik u gedaan, waarmee heb ik u vermoeid? Ik heb u eigenlijk alles gegeven. Als je zo die woorden op je in laat werken, ja, in het begin dacht u misschien, oh, dat wordt misschien een preek over een rechtszitting en een rechter. Maar je voelt in de woorden waarop de Heere het hier zegt, zijn liefde voor dat volk. Merken dat hij dat volk zomaar niet loslaat. De ballingschap duurt nog enkele eeuwen. Een wonder. Zou de Heer het zo nog tegen ons volk zeggen? Ik hoop het. O, mijn volk. De Heer zou eigenlijk moeten zeggen. Bastaardvolk. Murmurerend volk. Eigenlijk staat het hier ook in vers 5 van Israël. Ze zijn wel altijd aan het murmureren. Of zou de Heer nog aan ons volk willen denken? Om, zoals bij Sodom, om der tienenwil. Dat er altijd nog mensen mogen zijn die de Heere dienen en vrezen. Zou die ons nog niet hebben losgelaten? Omdat er gebeden liggen van onze ouders, van onze voorouders, dat die ons daarom nog de prediking gegeven heeft. En dat die nog bemoeienissen met ons maakt. Om al het zaad van het woord dat eeuwenlang vanaf Willibrordus in ons land gestrooid is. Zou die daarom nog aan ons willen denken. Omdat de doopstekenen nog bij zoveel mensen op de voorhoofden zijn gesprengd. Zou hij ons nog niet loslaten. Omdat er nog liggen onder het zegel van zijn verkiezing. Om Jezus wil uit genade. O, mijn volk! En gemeente, als ik daaraan denk, dan vervult mij dat met droefenis. En misschien u ook. Dat je er soms wel eens stil. Ik heb het ook altijd, vaak als er kerkraad is, altijd weer teleurstellingen. Mensen die het niet meer zien zitten, jonge mensen die de wereld ingaan. Huisgezinnen waar het helemaal stuk gaat. O, dan kun je er bedroefd van zijn. Over de ontwikkeling in land en volk. In mijn jonge jaren was de meerderheid van de Tweede Kamer nog christelijk. En nu onchristelijk. Dat ze zelfs de abortustermijn van 5 denkdagen willen schrappen. Dat als je 's morgens eigenlijk van je kindje af wil, dat het in de middag kan worden weggehaald. O, mijn volk. Denk aan uw volk door u van ouds verkregen. Psalm 81. O God, naar mijn raad zich mijn volk gedragen. Ik had zelfs honing uit de rotstenen willen laten vloeien. Maar ze wilden terug naar Egypte. Ze murmureerden. O, mijn volk. Wat heb ik u toch misgedaan. Zeg het nou vanmorgen eens. Als u ook nog moet zeggen. Ik loop met zo'n stenen hart over de wereld. Zeg nou eens. Wat voor je bezwaar je hebt. Tegen de Heer. Tegen dit volk. Ik heb toch eigenlijk. Als we terugdenken. Nog eens aan die tijd in Egypte, toen was je een slaaf. Toen knalde de zweep van de soldaten van de farao over je rug. Je hebt geschreeuwd en geroepen naar de hemel. Ik heb geluisterd. Ik heb Egypte vervolgd met 10 plagen. Ten slotte moesten ze u wel loslaten. Toen heb ik je uitgeleid. Ik heb een pad gemaakt door de zee. En toen u aan de overkant was, vielen de golven over de farao met zijn ruiters. Ze zijn omgekomen. Toen niemand zorgde voor uw ziel, hebt gij, o God, mijn pad gekend. En toen in die lange woestijnreis, toen was u zo vaak aan murmureren. En dan stond u zo vaak met een vuist naar de hemel, dat het niet goed ging. En maar dan liet u toch weer uit de hemel manna regenen. En dan gaf ik toch ook weer water uit de rots. En u wilde vlees en toen liet ik kwakkelen bij u neerdalen. God die helpt in nood, is in Sion groot. En dan was u toch weer aan murmureren. Was u toch weer niet met de Heer eens. En toen bij de Sinai, toen ik met u in een verbond kwam, toen maakte u een gouden kalf van al die sieraden uit Egypte. En ging u daaromheen dansen. Ik heb u niet begeven en u niet verlaten. Mozes als de middelaar heeft gezegd dat mijn aangezicht moest meegaan. En ik ben meegegaan tot het einde toe. En toen kwamen we bij de Jordaan. En toen heb ik u ingeleid. En ik gaf u dit land van melk en honing. Iedereen kreeg een wijnstok en een vijgenboom. Ja, Israël, zo is het gegaan. O mijn volk, waarmede heb ik u toch vermoeid? Zeg het nou eens, wat u aan de Heere tekortkomt. We gaan er eerst eens van zingen. Dan waren het Psalm 77, vers 6. Psalm 77, vers 6. Zou God zijn genade vergeten, nooit meer van ontferming weten, en wat er verder volgt. We luisterden naar wat de Heer geweest is in de heilshistorie van Israël, maar om het ook op onszelf te betrekken, wat is ook, ik zei het al, Israël van het Westen Nederland, wat is de Heer in de geschiedenis ook rijk voor ons land en volk geweest. En we zouden daar uitvoerig bij kunnen stilstaan natuurlijk, en ik geloof ook dat het goed is dat wij liefde hebben voor de geschiedenis van eigen land en volk. En dat het ook een plaats heeft op de scholen om na te denken wat de daden des Heren voor Nederland geweest zijn. Dat betekent niet dat we geen zorgen gehad hebben in de geschiedenis van ons land. Zeker, er zijn ook moeite. Dat was voor Israël ook. Het was soms heel moeilijk in de woestijn, heet, soms droog. En soms waren er vijanden. Maar in dat alles, te midden van alle moeilijkheden die er ook kunnen zijn in je persoonlijk leven, mag je hier zitten. De Heer heeft je gespaard en bewaard. Hij heeft ons nog genadetijd gegeven. En ook in het dagelijks leven mag u uw dagelijks brood hebben. Een zekere gezondheid van uw lichaam. En ook voor het behoud van uw ziel. Wandelt Hij ons nog steeds na met knechten, predikers, met zijn dierbare woord? Hoort u de boodschap van vrije genade? Wil u ons afmanen, waarschuwen voor de brede weg, de wegen van de zonde? En Hij wijst ons aan die smalle weg die naar het eeuwige leven leidt. Ja, dan kunnen we hiernaast niet gaan staan. En dezelfde vraag ook stellen aan ons land, van hoog tot laag, aan u, waarmede, betuig het nou maar eens. Dan terugblikken. In de tijd dat Willy Brordes hier kwam met zijn scheepje, om de heidense afgodsbomen om te hakken en voor het eerst het evangelie werd verkondigd. En later, na de donkere Roomse middeleeuwen, dat Willem van Oranje, ons koningshuis, de vader van het vaderland, ons heeft bevrijd onder het juk van Spanje. En dat hij in zijn stervensmoment op de trappen in Delft zei: O mijn God, gedenk aan mij en mijn arme volk. Hij had een verbond gemaakt met de levende God. We werden apart gesteld onder de volkeren. In een land als Frankrijk is de reformatie wel haast bloedig uitgeroeid. Ook in Schotland, ook in Engeland is er zoveel vervolgingen geweest. Maar de Heer gaf ons de vrijheid. We hebben deze Statenbijbel uit de overheidshanden ontvangen. En eeuwenlang hebben we in stad en dorp nog stekende torenspitsen omhoog. Omdat in de kleinste gehuchten de prediking geweest is. Het teken van de doop is eeuwenlang gehecht aan de voorhoofden. In het begin van de vorige eeuw was nog 98% van ons land gedoopt. Een gedoopte natie. De Heere gaf ons knechten vurig als Elia, mannen Gods. Voetsius, die zeer begaafde internationale bekende theoloog Voetsius, die de buitenlandse gasten liet wachten als die catechisatie aan het geven was aan de kinderen, omdat hij het woord van God na aan hun hart wilde leggen, smijtigheid. Die wel haast iedere zondag bekeerlingen had onder zijn prediking. En als dat eens gemist werd, dan ging hij met de kerkraad in gebed wat er aan de hand was. Er vloeide een zeer milde regen, eeuwenlang tot aan de Tweede Wereldoorlog. We denken nog aan de zegenrijke tijd van de afscheiding en het reveil. Ik hoor het nog van mijn ouders, dat er straat na straat, kinderen des Heren, hele gezinnen de Heren mochten dienen en vrezen. De Pinksterwind waaide uit het noorden en uit het zuiden. Het woord was eeuwenlang een kracht tot zaligheid. Ik denk dat de meeste van u wel in hun voorgeslachten kunnen verhalen van kinderen des Heren. Eenvoudige mensen die niet veel te vertellen hadden in de grote wereld, maar ze hadden de eenvoudige kinderlijke vrezen des Heren. Ze zijn niet meer. Ze zijn heen gegaan. De gedachtenis aan die rechtvaardige, die vervult onze harten nog met blijdschap. Uit zijn volheid hebben wij ontvangen genade voor genade. Misschien wel uw vader, uw moeder. Zo kan ik het zelf ook zeggen als ik denk aan de voorgeslachten. Daar was de genade Gods. De Heer heeft zoveel gedaan aan de wijngaard van zijn koninkrijk. En hij wilde er ons door bewegen tot het geloof. Hij wilde ons afmanen van de paden der zonde. Hij heeft ons als het ware ingeënt als een tak in de wijnstok. Zo dicht zijn we bij het vuur van Gods genade. Hij heeft de boom van Nederland bemest met het evangelie van zijn genade. Uitziende of er een rijke oogst zou zijn. Of we vruchten zouden dragen. O mijn volk. Waarmede heb ik u toch vermoeid. Ik heb alles aan dit land gegeven. En de Heere die heeft dat gedaan tot uw behoud. Want de Dordtse leerregels die zeggen, die zijn in die rijke tijd ontstaan. Als een Europese belijdenis. Waar vele afgevaardigden waren uit alle landen. Daar hebben ze geschreven. De Heere die betoont ernstig en waarachtig in zijn woord wat hem aangenaam is. Naam zalig dat de geroepenen tot hem komen. O, al de zondagen van uw leven dat u hier zat, heeft hij het u toegeroepen. Wend u naar mij toe en word behouden, o alle gij einde der aarde, want ik ben God en niemand meer. En dan gaan we tenslotte, gemeente, naar de laatste gedachte, naar de Heere zelf, de klager. En dat staat aan het einde van de tekst. Betuig tegen mij. God is de klager. Ja, waarom klaagt de Heere zo? Wat ligt daarachter? Waarom laat hij ons niet los? Zo'n moeilijk land, zo'n moeilijk volk. Wat is dat, die God die hier klaagt? Wie is dat? En waarom houdt hij zo indringend aan? Ja, heel eenvoudig, dat staat in de Bijbel. Namelijk omdat hij geen lust, hij is een goede God. Hij is een fontein van alle genade. Hij heeft geen lust in de dood van de goddeloze. Maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. Dat we niet als de meeste Nederlanders denken van nou ja, als ik 70 ben dan is het weer voorbij. En dan stap ik eruit. Maar wij zijn hier op de aarde gesteld opdat we eeuwig zouden leven. Hij is de God des levens. En daarom klopt hij nog zo op het hart. Of veracht ge dat? Vindt u het maar niks? Veracht u de rijkdom van zijn goede tierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid, niet wetende dat de goede tierenheden des Heer u tot bekering leiden? Heeft u er niks mee? Zegt het u niks? Straks de kerk voorbij, zo we hebben onze zondagmorgendienst gehad. Nee, maar de Heere die heeft er belang bij uw behoud. Hij klaagt daarom, uit bewogenheid en ernst. Zoals we in de Nederlandse vlootlijnsleden van Adam, als Adam zondigt en zich daar verstopt achter de struiken en de takken. Dan staat er in de geloofsbelijdenis, de Heere ging Adam achterna, die bevende vorm vloot en hij beloofde hem zijn zoon te geven. Dus waarmede heb ik u vermoeid, staat er hier. De Heere wil ons helemaal niet vermoeien. Dat is onze blindheid dat we zoveel te klagen hebben over de Heere en dat we als Israël zo kunnen murmureren. Hij klaagt. Hij is vermoeid. Bij de zondvloed staat dat hij er smart van had. Dat wij zijn heerlijk beeld gebroken hebben. Zijn adem is in ons. En dat we die maker en die schepper vergeten en verlaten. Dat we ons hart verstokken. Hij is vermoeid over ons. Nochtans wil ik vragen. Waarmee heb ik vermoeid? Heer, vermoeit ons toch niet met zijn woord? Of is dat u vermoeiend? En zei de preek, die duurt al een uur, dominee. Moet u weer naar huis? Ik word er moe van. De Heer vermoeit ons niet. Precies het tegendeel, er staat in de Bijbel. Dat hij de vermoeiden rust wil geven. Ik bedoel niet de goddelozen die hem de rug toekeren. Die laat hij uitglijden op die brede weg. Maar hij zegt ook, tot alle die vermoeid en belast zijn, komt alle tot mij. Ik zal u rust geven. Hij wil ons niet vermoeien, hij wil ons rust geven. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Zijn er zulke vermoeide, niet van de Heere, maar zijn er nou ook nog vanmorgen vermoeide mensen van zichzelf. Die bij deze vraag moeten zeggen, o God, ik ben van mezelf vermoeid. Dat ik u zo lang vergeten heb. Ik ben van dat heilspoor afgegaan. Ik heb met die vrouw uit Samaria gedronken van het modderwater van de wereld. En er is tot nog toe in mijn leven niet ene dag geweest dat ik God zocht met mijn ganse hart. Waarom? Was mijn wet te zwaar? Zijn mijn geboden te moeilijk? Vindt u het lastig om mijn naam te eren en je eigen naam te verliezen? Die liefdeswet, vindt u het moeilijk om uw vader en moeder lief te hebben? Heeft u te weinig aan het dagelijkse brood? Wil je nog rijker worden? Wil je een miljonair zijn? Wil je belangrijk zijn in de wetenschap? Vindt u het vermoeiend dat u niet alles krijgt? Vindt u het lastig om 6 dagen voor uzelf te mogen werken en de 7e dag aan God te geven, deze dag? Zeg het maar. De rivieren van ons land, die weten het wel, wie God, dat hij gelijk heeft, dat weten de rivieren. De Maas en de Waal en de Rijn, die weten het wel, dat God gelijk heeft. Die rivieren, die hebben gezien hoe Willy Burt daar bij Katwijk de rivier op kwam varen om naar Gods raad hier het evangelie te preken. De rivieren, die hebben het gezien hoe hier onder Willem van Oranje de reformatie opbloeide van Groningen tot Limburg. Ze hebben het gezien in dat land van Maas en Waal, waar de Heere veel van zijn kinderen had. De rivieren, die hebben het ook gezien, hoe we nu de kinderen doden in de moederschoot. Geen eens 5 dagen bedenktijd. Doe het maar gelijk, haal je kind maar weg. De rivieren hebben het ook gezien, hoe er een modderstroom van zedeloosheid door het internet stroomt. En hoe jonge oude mensen daarnaar zitten kijken, zich kapot kijken. O mijn volk. Heel die porno hebben dus huwelijken stuk gemaakt. We gaan maar samen wonen voor een tijdje nou weer een ander. Dat eigenlijk de aantrekkingskracht is van de bioscopen. En dat ook het gesprek is in de cafés en de lach opwekt. Al de overtredingen van de heilige geboden. Waarom doet u zo, o mijn volk? Zijn de Baalshoogte in Nederland. En nu ben ik toch nog weer goed voor u geweest. Want de corona heeft de mensen erg ziek gemaakt. In mijn eigen gemeente zijn ook verschillende sterfgevallen geweest. Maar nu, die nieuwe Omicron, die is alweer milder. Zodat we hopen dat het voorbij gaat. Heb u dat niet gezien? Dat is nog weer een teken van mijn langmoedigheid. Hoort u, dat is nou de klaag. Dat is de God Israëls. En die zegt dit allemaal. Hij is degene die trouw houdt. En nooit laat varen. De werken zijn aan handen. Hij is ook degene die de onschuldige niet schuldig houdt. Want Micha zegt dit. Omdat de wolken van zijn gramschap zich samenpakken. En straks zullen ze openbreken. En soms denk ik dat nu ook wel eens als ik de krant lees. Dan denk ik, hoe lang nog. Houdt de Heere de 4 winden in de hoeken van de aarde vast. Dat we hier nog in vrede samenleven. Maar nu stelt de Heere toch nog de vraag. Hij is de grote klaar. Weet u waar de Heer naar zoekt, luisteraar? Het is natuurlijk aangenaam dat u in de kerk bent. Maar eigenlijk zoekt hij nog niet eens uw kerkgang. Jonge vrienden, hij zoekt uw hart. Want Israël bleef ook altijd wel die vormen vasthouden. Ze deden offers, hadden feesten. Maar de Heer zegt, ik hoef die feesten niet meer. Want je doet het niet met je hart. En dat is nou de vraag. Weet u er een antwoord op? Ik denk dat als de Heer ons verwondt met deze vragen, dat we het hoofd moeten buigen in schaamte en zeggen, Heere, al zou u blijven vragen, maar ik heb op al uw vragen geen antwoord. Ik moet het belijden dat ik zo vaak in mijn gebed nader met de lippen, maar mijn hart is er niet bij. Ach, ik weet niet wat ik erop zeggen moet. Het is nood. Heere, heeft u misschien een antwoord? Als ik het nou niet meer weet. Ach, mag je het zo willen zeggen in je gebed? Zou u het eens willen zeggen, Heere, want ik weet het niet hoe het moet. Met mezelf niet, met mijn gezin niet. Maar ook met ons land en de regering niet. En dat is zo rijk, gemeente. Deze klager, deze levende God, die heeft deze vragen gesteld. Maar nu heeft die levende God, omdat u niks zegt, u zit maar stil te luisteren. Maar nu heeft hij ook het antwoord. Hoe het moet verder met u, met mij. En dat is het hoogtepunt van het boekje van Micha. Het is maar een klein boekje. Het meeste, moet ik wel zeggen, is wel klacht. Maar de Heere geeft toch ook nog een evangelisch antwoord. Dat weten zelfs de kinderen wel met kerst. Die ene tekst van Micha. Die prachtige tekst. Dat is het antwoord. En gij, Micha 5 vers 2, het vorige hoofdstuk. En gij, Bethlehem Ephrata. Zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Hadden ze zoveel slechte koningen. Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. En wiens uitgangen zijn van ouds. Van de dagen der eeuwigheid. De klacht komt bij God vandaan. Maar de genade komt ook bij God vandaan. Een koning, wiens uitgangen zijn van de dagen der eeuwigheid. Een koning die eeuwig leeft. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in der eeuwigheid. Hij was daar in de schoot van de Vader. Maar hij is in de wereld gekomen. Naar de ellendigste plek. Bethlehem Ephrata, te klein. Het staat niet eens op de kaart. Te klein om te wezen. Onder de duizenden van Juda. En daar in Bethlehem zocht die koning ook nog de ergste plek. Een beestenstal. Daar daalde hij af. In onze verlorenheid. Om nou. Ja, in dat twistgeding. Als wij niks meer weten te zeggen. Als we zijn uitgepraat. Om alle treurigen te troosten. Om de armen op te richten uit het slijk. Hongerigen te voeden. Met zijn gerechtigheid. Hij ontfermt zich. Over degene die zeggen, Heer, ik leg de hand op mijn mond. U heeft me ontzaglijke vragen gesteld. Maar ik sta hierachter in de tempel. Als een schuldig mens. Ik moet bij het licht van uw woord. Mijn dwaasheid bewenen en betreuren. Ik moet het zeggen. Ik ben ook onbekwaam. Tot enig goed. En geneigd om tot alle kwaad. Ik zou vanmorgen mijn rechter, die goede rechter, die het zo liefdevol gevraagd heeft, om genade willen smeken. En dan zegt de Heer, luister, gij Bethlehem, Ephrata. Bethlehem, het betekent huis van brood. Daar, buiten dat stadje, daar in die beestenstal. daar ligt nou het brood des levens. Dat is het brood dat uit de hemel is nedergedaald. En hij is te rijk en te groot en te majesteitelijk om in een beestenstal te liggen. En toch heeft hij het gedaan. Hij heeft zichzelf vernietigd. De gestalte van een dienstknecht aangenomen hebben. Dat mag ik u vanmorgen. Ja, ik ben lang bezig geweest met die vraag. Maar dit moet ik u ook zeggen. Met die herders. Want zie, ik verkondig u grote blijdschap. Wij moeten voor die rechter van hemel en aarde zwijgen in dit twistgeding. Ik weet geen antwoord. Voor u niet en voor mij. Nou is er één, die komt uit de dagen der eeuwigheid. En die zal nou een heerser, een koning zijn in Israël. Hij zal de prijs van die hemelhoge schuld betalen. Hij zal de toren blussen. Vijanden worden nog met God verzoend. O, klaag dan maar. Met Psalm 130 uit de diepte. Zo u heren mijn ongerechtigheden. Gadeslaat, wie zal bestaan. Maar nee. Omdat kinderke daar in de beesten staat. Maar nee. Daar is vergeving. Altijd bij u geweest. Dies wordt gij hier met beving. Recht kinderlijk gevreesd. Heb je het gehoord? Ben je er ook al bij? Bij die ark van Gods genade zit je er ook al in. Thomas Boston, die heeft een preek. En die eindigt die preek zo dringend. Hij zegt: vanavond vaart het laatste schip af naar de eeuwigheid. Haast u, spoed u, om in dat schip die ark van Gods genade. Onder te worden tot zaligheid. Amen. Eindigen met de dankzegging. Heere, zo mochten we nog een ogenblik in uw huis zijn en luisteren naar die vraag. En we moeten het ook belijden hier. We hebben geen antwoord, Heere. Ik weet er geen antwoord op. Maar nu geeft u zo'n genadig antwoord van die Heerser. Wiens uitgangen zijn van de dagen der eeuwigheid. Geef dat we op dat schip, die ark, ook een plekje mogen hebben. Gedenk ook de broeder in het middagavonduur, als er nog ambtsdragers worden bevestigd, wilt u hem ook gedenken in de prediking. Jezus wil. Amen. Wij gaan nog zingen uit Psalm. Het staat hier, die 4-6 moeten worden veranderd. Dat is 4-6-4. Psalm 64, vers 9. Psalm 64, vers 9. Psalm 64, vers 9. Dan zullen alle mensen vrezen hun werk verheffen van de Heer. En laten we het tiende er ook bij zingen, organist. Dus 9 en 10. Het rechtvaardig volk zal zich verblijden. 9 en 10 van 64. thans in vrede dragende de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.